onze hulp en onze enige verwachting stel ik in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, en de eerstgeborenen uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Gemeente, zingen wij dat uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 33 het eerste vers: zingt vrolijk, hef de stem naar bovenen, rechtvaardigen, verhef den Heer, het past op rechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En daarna zal u uit Gods heilig en onfeilbaar woord gelezen worden. En vanavond zal dat zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Numeri. En daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Wij doen dus belijdenis des geloofs, zingen daarna op Psalm 33 het eerste vers en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Numeri 10 en daarvan de versen 1 tot en met 10.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken, en ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht des legers. Als ze met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken. Maar als gij ten tweede malen met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken klank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken klank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen niet de lieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken, zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uw maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere uw God.
Zoeken wij met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij opnieuw met de gemeente naderen voor uw heilig aangezicht. En dan is u op het allervolmaakst bekend wat er geschied is tussen de morgendienst en nu. Heere, dan weet gij of er geweest zijn die vanuit de kerk naar huis gegaan zijn met het gebed. Zou ik als die bloedvloeiende vrouw nu ook de toevlucht mogen nemen tot hem. En die dwars door al de bestrijding heen gegaan zijn tot u. Bevende, smekende, vrezende, hopen tegen hopen, maar toch, omdat de nood was opgelegd, zijn ze gegaan. En gij weet op het allervolmaakst of er ook geweest zijn die vanmiddag de zoom van uw kleed hebben mogen aanraken. Die het hebben mogen zeggen, nu weet ik het. Er is kracht van hem uitgegaan. Vergevende kracht, verzoenende kracht, bedekkende kracht, liefde, barmhartigheid, troost, genade. Die het moeten zeggen, ja, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heer, als wij door het geloof de toevlucht mogen nemen en u mogen omhelzen, dan zal dat onvergetelijk zijn. Dan is het waar wat we gelezen hebben en terstond. Heer, als die aanraking er mag zijn, is er gemeenschap tussen u en de zondaar. Wanneer die zondaar gelovig de hand legt op u en gij door genade de gelovige zondaar omhelst. Heer, dat grote wonder. Dat er nu van uw kracht uitgaat op een krachteloze. Dat er van een heilige nu uitgaat, reinigende kracht. Wie kan dat wonder ooit bevatten? Heere, dat kunnen we niet meer bespreken. Daar staat het verstand stil. Maar dan mag het geloof aanvaarden. En mag het ervaren worden. Het is goed aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was zelf. Wij bidden u, Heere, zou het ook vanavond opnieuw mogen, dat uw woord weer verkondigd mag worden. En dan ziet het alles op u, in luisteren en in spreken. Wilt gij zo vanavond onze oren openen? En wilt gij ons vanavond ook een hart geven om te spreken? En dan bidden wij u, wilt gij ons geven bewogenheid? Wil ons geven liefde, ernst, eerlijkmakende genade? We hebben het zo nodig. Want we nemen zoveel vlees mee de kansel op, dat weet u. En wij beleiden het voor u. Mogen dan vanavond van al het onze afzien. En zoudt gij ons uit genade willen helpen. Verlaat ons niet, koning van de kerk. En wil zelf aan de spits treden. En dat wij het vanavond maar hebben door te geven. Wij bidden u voor de jeugd van de gemeente. We dragen ze aan u op. Heere, geef ook dat ze het weten mogen en gevoelen. De kerkenraad draagt ons in liefde. Onze ouders zijn bewogen met ons lot. Heere, dat ze toch mogen ervaren. Dat ze erbij mogen horen bij uw gemeente. Maar dat er nu een groter wonder is. Dat ze bij u mogen behoren. Door wederbarende genade wilt gij ze dat ook leren uit genade. Gedenk onze jonge mensen, Heere. Ze hebben het zo bijzonder moeilijk, zeker als we dat vergelijken met tientallen jaren terug. Heere, de wereld komt met zo'n ontzettende kracht op ze af. Heere, overal waar ze zich bewegen, is de wereld zo duidelijk aanwezig. Er is hier geen plaats meer waar ze beschermd zijn. Overal doet de Satan een aanslag op onze jongeren. Heer, wilt gij ze dan bewaren? En er is maar één weg waarin ze bewaard kunnen worden. Dat is dat ze uw liefde mogen ervaren en daardoor bedorven worden voor de wereld. Wilt gij zo onze jonge mensen gedenken? Gedenk ook de kinderen die er ook vanavond weer mogen zijn. Geef ook dat ze dit woord uit het Oude Testament ook mogen begrijpen. Daarom bidden wij u, mogen wij ook dit heel eenvoudig uitleggen. Zodat het kleinste kind er iets van mag verstaan. Tot ook de oudste. Ja, dat ook de geleerdste vanuit dit gedeelte van uw woord weer onderwijs mag ontvangen. Wees met allen die het moeilijk hebben. Eenzamen, bedroefden, kruisdragers. Heer, gij weet hoeveel noden en zorgen er in het midden van de gemeente kunnen zijn. Die bekend zijn, maar er zijn ook van die stille kruisen. Heren, die wij aan niemand bekend kunnen maken. Geef dat we het aan u mogen vertellen. Wilt gij zo zijn bij de Broederskerkenraad, nu ook het winterwerk weer gaat beginnen. En zij nu ook weer in de huisgezinnen komen. Geef ze liefde en bewogenheid in hun ambtelijke arbeid. Wilt gij ze ondersteunen en kracht geven. Geef dat ze bewogen mogen zijn met de gemeente. Dat ze eerlijk en ernstig mogen waarschuwen. Maar dat ze ook de Christen der schriften rijk mogen uitstallen. Geef ook dat ze mogen luisteren, heren. En dat ze mogen onderzoeken waar de kudde gelegerd is. Omdat er van de kansel onderwijs mag zijn. Daarom bidden wij u ook voor onze vriend en broeder die gij aan deze gemeente geplaatst hebt. Heren, het is zo'n grote schare. En in hem is geen kracht, heren. Daarom bidden wij u, wilt gij hem ondersteunen en sterken. Bedien hem rijk vanuit uw heiligdom, dat hij een uitdeler mag zijn van menigerlei genade. Sterk hem samen met zijn vrouw en de kinderen, hier in het midden van de gemeente. Het is niet altijd eenvoudig, heren, om predikantsgezind te zijn, maar mag het toch zijn ziende op u. Wij dragen ook de organisten aan u op, de koster, de hulpkoster, heren, allen die in het verenigingswerk betrokken zijn. Wilt gij ze ook gedenken, hen die op de zondagschool lesgeven? Heer, het is zo rijk als we dat mogen doen. Geef dat we het mogen doen met een bewogen hart. Zo dragen wij deze gemeente in al haar verbanden aan u op. Die wij vergeten, wilt gij ze niet vergeten. Gedenk ook onze kerken, heren. En dan weet gij dat we daar zoveel zorgen over hebben. En we leggen ze voor u neer, heren, die zorgen. Er is zoveel afval en verval. Er is zoveel vervlakking. Heren, er zijn zoveel die van het onderscheidend werk van uw Heilige Geest niet meer willen horen. Heren, er is zoveel verbondsautomatisme, zoveel oppervlakkigheid. Heren, ach, keer nog weder. En geef dat de bazuin nog helder aan de mond gezet mag worden. Schenk nog vele getrouwe leraren. En gedenk ook onze theologische school, heren. Wil geven dat daar mannen bekwaam gemaakt mogen worden, die eerlijk spreken van uw werk, die eerlijk spreken van een soevereine God, heren, en die niet de mens op de troon zetten, heren, maar die de mens onttronen, opdat hij als een reddeloze verloren zondaar aan uw voeten terecht mag komen. Gedenk de hoogleraren, de professoren, en in het bijzonder dragen wij aan u op, dominee Baars, heren, wil gij hem gedenken. En wil gij hem ook helpen in de voortgang van zijn studie. Gij weet hoe we er naar uitzien, dat hij ook straks hoogleraar mag worden in onze kerken. Heren, gedenk hem daartoe. Geef hem alles wat nodig is, omdat hij ook straks als professor aan onze school, vanuit dat oude woord, heren, waar gij zoveel hebt willen doen in onze kerken, dat hij daarvoor nog de banier mag opheffen. Omdat ook dat onvervalste geluid gehoord mag worden, ook onder de studenten. Heren, wij bidden u ook voor de studenten. Wil gij hen ook alles geven wat nodig is. Heren, wil ze waarachtige bekering geven. Wil wij zoveel van u te vragen. Gedenk onze overheid ter plaatse hier, in de provincie. Ook onze landsregering. Heren, zou gij ook daar nog willen werken. Heren, het wordt al donkerder in ons vaderland. Al meer verdwijnt uw woord. O Heere, wij bidden u, keer weder. En geef ons dat we onze schuld thuis mogen krijgen als kerken, heren. Dat wij van het heilspoor zijn afgegaan en onze vaderen tevens. Dat we niet zouden wijzen naar de wereld, maar dat we naar onszelf zouden wijzen. Koning der kerk, zoudt gij nog op willen staan. En zoudt gij ook nog in ons land, waarin het verleden zo rijk hebt willen werken, nog opnieuw uw genade willen uitstorten. Heren, uw arm is toch niet verkort. En van het geven wordt gij toch niet armer en van het inhouden niet rijker. Daarom bidden wij u. Wilt gij met uw lieve geest nog komen in ons vaderland. En er nog vele trekken uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Heren, zo wacht het alles vanavond op u. Zoudt gij vanavond nog redenen willen nemen uit uzelf? Zoudt gij ons nog willen gedenken? Wij dragen ook uw kerk aan u op. Heren, gij weet het, uw Sion. Niemand vraagt naar haar. Heren, is hij zo vaak vergeten, terzijde geschoven. Zo vaak bestreden. Ook zo vaak ver van het pad af. Heren, wilt gij uw kerk weer doen staan. Als een licht op de kandelaar. En dat er van uw kinderen nog een geur van Christus mag uitgaan. Mag daartoe ook het onderwijs vanavond strekken. Zie dan op ons uit genade neder. Om uw lieve zoons wil, om Christus wil. Amen. Hij gaf desdaags om hun de weg te wijzen een wolkolom, een licht des vuurs bij nacht, totdat hij hen in het vruchtbaar Kanaan bracht. Geliefde gemeente, zo bezingt de dichter uit Psalm 78 het wonder dat de Heere zijn volk heeft willen leiden door de woestijn, door een vuurkolom des daags en door een vuur des nachts. In het tekstgedeelte wat wij u zojuist hebben voorgelezen, nummer 10, treffen wij het volk aan de voet van de berg Sinaï. En daar aan die berg Sinaï hebben zij de wetten des Heren mogen ontvangen. Daar hebben zij de inzettingen gekregen des Heren. En heeft de Heer ook aan Mozes verteld hoe dat Mozes de ark moest bouwen. En toen dat alles gereed was en toen het volk op het punt stond om te vertrekken, lezen wij: en op de dag van het oprichten des tabernakels bedekte de wolk de tabernakel op de tent der getuigenis. En in de avond was over de tabernakel als een gedaante des vuurs tot aan de morgen. O, wat is de Heere goed geweest voor dat volk. Toen het volk stond aan de voet van de Sinaï en zij de inzettingen des Heeren ontvangen had. En toen het op het punt stond om weg te trekken. Maar waar zou dat volk heen gaan? Hoe zou dat volk de weg weten naar het beloofde Kanaan? Toen daalde God zelf vanuit de hemel neder op die ark die gebouwd was naar het volmaakt bestek wat aan de Heer aan Mozes gegeven had. En toen heeft de Heer laten zien: volk, als je nou straks de woestijn door moet, vrees dan niet, want ik ga voorop. En zo lezen wij dat ook in het geschieden. In het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e der maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis, en de kinderen Israël stogen op. Zo ging de Heere zijn volk voor, en hoefde het volk slechts de Heere achteraan te wandelen. Wat blijkt toch uit die vuurkolom, Gods oneindige liefde voor zijn volk, zijn trouwe zorg om dat volk vanuit het land Egypte te brengen in het beloofde land. O, en wat treffen wij daar een heerlijk woord aan. Als er staat over die wolkolom dat hij dat volk bedekte. O, wat zijn die volkeren opgenomen onder de vleugelen van de Heere. Die wolkolom bedekte dat volk. En daarin zien wij afgebeeld die vaderlijke zorg van de Heere over dat volk. En wat was dat nodig, dat de Heere dat volk leidde? Want dat volk had een murmurerend hart. Dat volk had een opstandig hart. Dat volk wilde niet gaan in de wegen. Dat volk dat wilde liever terugkeren. En ze hebben het ook tegen Mozes gezegd. Mozes had ons toch gelaten in Egypteland. Daar was het ons beter dan nu. Hier zullen wij sterven in de woestijn. O, en dan zo zichtbaar Gods aanwezigheid. Dan wordt het een wonder dat er staat. In nummer 9, het 16e vers. En het geschiedde gedurig. Daarin zien wij die nooit aflatende trouw van de Here. Want hoe het volk ook murmureerde. En hoe het volk ook tegenstreefde. Het is zoals de dichter zegt uit Psalm 78. Totdat hij hen in het land Kanaan bracht. Als wij dan zien dat het volk aan de voet bij de Sinaï van de Here zulk een wonderlijk teken van zijn nabijheid krijgt in die wolkolom, dan lezen wij nog dat dat niet het laatste geweest is wat de Heere gegeven heeft voordat dat volk ging wegtrekken. Nee, zij hebben nog iets anders gekregen en dat is het allerlaatste wat zij meegekregen hebben op de weg naar het land Kanaan. En wat is dat? Wij zouden zeggen, wat ontbrak het volk nog toen zij die wolkolom zagen nederdalen vanuit een hemel op de ark. En de wolkolom zich verhief om hun de weg te wijzen. Wat zouden zij dan nog nodig gehad hebben? Wel gemeente, het allerlaatste bevel wat de Heere aan Mozes geeft voordat het volk vertrekt. Dat kunt u lezen in nummer 10 vers 11 en het geschiedde in die tweede jaar dat het wolk zich verhief. En wat staat er dan voor? Wel, dat is het allerlaatste dat zij nog meekrijgen op de reis. 2 zilveren trompetten. En het was onze bedoeling om met de hulp des Heren uw aandacht te bepalen bij het bevel des Heren aan Mozes om 2 zilveren trompetten te maken. En geven de Heren dat wij ook voor deze tijd mogen verstaan de geestelijke lessen die opgeslagen liggen in dat bevel van de Heere. En daarom willen wij stilstaan bij nummer 10, de versen 1 tot en met 10, waarvan we u alleen het tweede vers nog voorlezen. Maak u 2 zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken, en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht des legers. Wij willen bij dit tekst hoofdstuk schrijven, zeer een opdracht aan Mozes tot het maken van de zilveren trompetten. En dan 2 gedachten. Ten eerste het blazen op die trompetten. En ten tweede het horen van die trompetten. Wij schrijven dus bij onze tekst, zeer een opdracht aan Mozes tot het maken van 2 zilveren trompetten. En dan 2 gedachten om het te mogen volgen. Ten eerste het blazen op die trompetten. En ten tweede het horen van die trompetten. Toch zingen wij daar eerst vanuit Psalm 78. En daarvan de versen 7 en 8. Wij verzoeken u met elkaar te zingen uit Psalm 78. De versen 7 en 8. Zijn almacht wist de zee van een te scheiden. Ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. Zingen wij met elkaar uit Psalm 78, de versen 7 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. En de Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gaven. En wij zingen met elkaar Psalm 78, de versen 7 en 8. Geliefde gemeenten, het tekstgedeelte wat wij vanavond met de hulp des Heren hopen te overdenken is genomen uit het boek Numeri. En nu zult u het ook wel zo ervaren dat Numeri nou niet het bekendste boek is van de Bijbel. Als wij aan de kinderen vragen, noem eens enkele Bijbelboeken, zullen zij zeker de Evangeliën noemen. Nou, als je vraagt uit het Oude Testament Genesis of Jesaja. Maar het boek Numeri, dat is een onbekend boek. En daarom zouden we vanavond wat willen zeggen over dat boek. Allereerst over de naam van het boek. Wat betekent dat eigenlijk, Numeri? Waar heeft dat boek zijn naam aan te danken? Wanneer we daar even over nadenken, dan brengt ons dat bij Hieronymus. En Hieronymus leefde zo'n 300 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. En zoals onze jonge mensen wel weten, was de Bijbel, het Oude Testament, geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. Maar in de dagen dat deze Hieronymus leefde, deze kerkvader, was niet Grieks en was ook niet meer het Hebreeuws in zwang. En werd er gevraagd aan hem, wil jij de Bijbel niet vertalen in de gangbare wereldtaal? En dat was in die dagen het Latijn. En toen heeft Hieronymus aan dat verzoek voldaan en heeft hij te Bethlehem de hele Bijbel vertaald vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks in het Latijn. En deze Hieronymus heeft aan dit boek gegeven de naam Numeri. En in dat woord, daar hoort u het Latijnse woord numeriek. Getallen, tellen. En dat geeft ook iets weer van dit boek. Want als u dit boek zou doorbladeren, dan ziet u al bij het eerste hoofdstuk dat het begint met een telling van al de mannen van Israël. En later ziet u weer een telling van al de levieten. En zo staan er dus vele tellingen in dit boek. En vandaar dat Hieronymus in zijn, wat wij later noemen de Vulgata, dat is nog steeds de vertaling vanuit de Romeinse kerk die nog steeds gebruikt wordt. Vandaar dat u dit boek zult aantreffen onder de naam Numeri. En als we nou kijken wat de oorspronkelijke naam van dit boek geweest is in het Hebreeuws, dan is dat natuurlijk niet Numeri geweest, maar een Hebreeuwse naam. En die Hebreeuwse naam luidt Ba-Mitzbar. En wat betekent dat vanuit het Hebreeuws? Wel heel eenvoudig. In de woestijn. En als we dat nu even vasthouden, dan krijgt dat alweer meer licht op wat wij in het boek Numeri aantreffen. Namelijk de geschiedenis van het volk vanaf de Sinaï. He, daar zijn ze nu gelegen, tot aan Kanaan. In Numeri wordt ons beschreven de tocht van het volk Israël door de woestijn. Vandaar die naam Ba-Mitzbar in de woestijn. En als we dan zo in dat boek verder bladeren, dan lezen wij daarin met name al dat onderwijs wat de Heere gegeven heeft aan zijn volk. Namelijk hoe zij de offers zullen houden, over de dienst der levieten, over het nazireërschap, de inwijding van de tabernakel, het Pascha. En als wij dat alles overdenken, dan zullen wij begrijpen dat het boek Numeri voor de Israëliet een geweldig belangrijk boek geweest is. Want in dat boek werd hem op oudtestamentische wijze getoond de weg der zaligheid, hoe de Heere gediend wilde worden door zijn volk. In het boek Numeri, daarin kon de Israëliet door Gods hulp onderwijs krijgen in de weg der zaligheid, hoe hij deel kon krijgen aan het heil des Heeren. En een van die dingen, en dat moeten wij goed zien vanavond, is ook het bevel van de Heere aan Mozes om naast de tabernakel en de gouden voorwerpen, de kandelaar, alles wat nodig was voor de altaren, krijgt Mozes nu tenslotte als het allerlaatste, voordat zij de reis door de woestijn gaan aanvaarden, een opdracht om 2 zilveren trompetten te maken. En onze Statenvertalers zeggen dan van dicht werk. En wat betekent dat nu? dat die trompetten gemaakt moeten worden van dichtwerk. Wel, dat betekent dat men het zilver moet nemen en dat met hamers helemaal plat slaan tot een hele dunne, millimeter dunne plaat. Wij zouden zeggen gehamerd zilver. En die dunne plaat, die moeten zij dan ombuigen tot een ronde buis en vastsolderen en aan het einde een bolvormige uiteinde maken. Dus van dichtwerk, dat betekent dat hij niet gegoten mag worden, maar dat hij gemaakt moet worden van gehamerd zilverwerk. En dan moeten die trompetten niet alleen gemaakt worden, maar dan moeten zij natuurlijk ook door Mozes gebruikt gaan worden. Let u goed op wat ik zeg, want dat is niet juist. Zij moeten niet door Mozes gebruikt gaan worden, maar door anderen. En dat zullen wij straks ook horen. Maar ze moeten wel gebruikt gaan worden. En dat zegt de Heer in de Rebel waarvoor die zilveren trompetten dienen. Namelijk een tweeledig doel. Zij moeten dienen voor de samenroeping van de gemeente. Dat de gemeente moet verzamelen voor de tabernakel. En het tweede is dat zij moeten dienen als een teken om op te breken en weer te verrijzen. Er is dus een tweeledig doel. En als onze kinderen meegeluisterd hebben, zullen ze al gelijk vragen: maar dominee, hoe konden ze dan het verschil horen? Als nou op die trompet geblazen moest worden, hoe wist je nou of dat je naar de tabernakel moest komen, of dat je snel al je spullen moest pakken om te gaan verrijzen? Wel, dat heeft de Heere ook aangegeven aan Mozes. En de Heere heeft aan Mozes verteld hoe dat op die trompetten geblazen moest worden. Want de Heere zegt: Mozes, laat op die trompetten blazen met een langgerekte toon. Dat wil zeggen met een aanhoudende toon zonder onderbreking. Dat doet ons denken aan een rustige, aan een vredige toon. En wanneer het volk die rustige, die vredige toon hoorden, dan betekende ze dat ze moesten samenkomen voor het huis des Heren. Maar, zei de Heer, je moet ook laten blazen met een onderbroken toon, met korte klanken, die als het ware stoten weergeven, klankstoten. En mensen onder ons die thuis zijn in de muziek, die zouden dat noemen met staccato tonen. En als het volk die tonen hoorden, die korte, onderbroken tonen, dan hoorden zij daarin als het ware opbreken. En straks zullen wij wel horen vanuit het woord dat dat met name gebruikt werd. En dat voelen wij eigenlijk al aan wanneer wij ernaar luisteren. Dat dat met name geschiedde wanneer de vijand eraan kwam. Zo zullen wij straks lezen in het 9e vers. Dan moest er als het ware alarm geblazen worden. Zo zouden wij dat ook mogen vertalen. Er was dus een blazen op die trompetten met een langgerekte toon, een vredige toon. Daarin riep de Heer en het volk om voor hem te verschijnen. Maar ook met krachtige tonen, met tonen die een alarm weergaven. En Luther die heeft het zo vertaald, die zegt: het ene is eenvoudig blazen en het andere is trompetten. Maar als u aandachtig meegelezen hebt, dan is er nog wat. En ik vraag u vanavond om even te luisteren naar die uitleg, opdat u straks ook de geestelijke betekenis zou moeten verstaan. Want er was ook nog weer een tweeërlei blazen van die langgerekte toon. Dat kunnen wij lezen in Gods woord. De Heere zegt: wanneer die beide trompetten tegelijk blazen en tegelijk die lange toon voortbrengen, dan betekent dat voor het volk dat de Heere wat te zeggen heeft. Wij zouden zeggen: dan moeten zij komen in het huis des Heren, want dan heeft de Heere wat tot dat volk te zeggen. Maar zo lezen wij ook: als er op één trompet maar geblazen werd, dus niet op twee, maar op één, dan moest er niet het hele volk komen, maar dan alleen de hoofden der duizenden. En als wij dan lezen in onze kanttekeningen, u moet het thuis maar eens nalezen, dan bedoelt daar met dat dubbelblazen, zo zeggen onze kanttekenaren, tot een kerkelijke samenkomst. In onze dagen zouden wij zeggen, dan hebben de mensen opgeroepen om voor het aangezicht des Heeren in de kerk te verschijnen. En werd er op één trompet geblazen, zo zeggen onze kanttekenaren, dan was dat een burgerlijke vergadering. Dan moesten de oudsten van het volk komen om te horen naar Mozes, hoe dat hij de bevelen des Heeren voor het volk zou verkondigen. En dan moest hij zij dat aan het volk gaan doorgeven. Maar ook met die gestoten klanken, ook met dat trompetten, met dat alarmblazen, was er ook onderscheid. En dat moeten wij nauwkeurig lezen in het woord des Heren. Want dat zien wij in het vijfde vers. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken klank zullen zij blazen tot hun optochten. En wat betekent dat nou? Wel dit. En u moet dat allemaal maar eens rustig nalezen in het woord des Heren. Maar de Heer is een God van orde. En dat volk Israël, dat trad niet als een chaotische samenkomst door die woestijn heen. Maar ieder had daarin zijn plaats. De Heer had dat nauwkeurig beschreven. Als het volk ging rusten van een tocht, dan had de Heer beschreven hoe dat volk gelegerd moest zijn. En dan was het zo dat in het midden de tabernakel was. En voor de tabernakel moesten drie stammen zich legeren. Ten oosten drie stammen, ten westen drie stammen en ten zuiden van de tabernakel stammen. En nu lezen wij in dat vijfde vers. Als er nou één trompet blaast voor de eerste keer, dan betekent dat dat het volk in het oosten moet opstaan. En wordt er nu voor de tweede keer geblazen, dan de stam vanuit het zuiden. En wij zouden dat ook mogen aanvullen. En allerlei vertalers hebben dat ook gedaan. Maar dat is niet nodig, want het laat zich wel verstaan. Als dan ten derde male geblazen werd, de stammen ten westen. En als ten vierde geblazen werd, de stammen ten noorden. Zo heeft de Heer dat allemaal zeer nauwkeurig laten beschrijven. En als wij dan wat nader lezen, dan zien wij in het negende vers dat dat strijden met die gebroken klanken speciaal zit op wat we zojuist zeiden als het volk in nood was. En dat moeten we nog even vasthouden. En die lange klanken, dat waren klanken, lezen wij in het tiende vers, wanneer er vreugde was en vrede. Maar nu moeten we nog op één aspect letten. En dat is, ik heb dat al aangegeven in het begin, wie mochten er nu op die trompetten blazen? Want wij moeten vasthouden dat er in Gods woord niets staat wat overbodig is. En dat de Heer alles nauwkeurig heeft laten beschrijven. Ja, hij zegt zelfs dat het zal zijn tot een eeuwige inzetting. Zo belangrijk is het. En daarom moeten wij nauwkeurig letten op het achtste vers. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met de trompetten blazen. Dus niet Mozes mocht op die trompetten blazen, niet de overste van duizend, maar alleen de zonen van Aaron, de priesters, de beide priesterzonen, zij mochten alleen blazen op de trompet. En dat betekent dat het een kerkelijke zaak was, zouden wij zeggen, dat het een heilige zaak was. Het blazen op de trompetten, dat was een zaak door de Heere verordend. En dat betekende dat het blazen een geestelijke handeling is. En dat zullen wij vasthouden als wij straks moeten onderzoeken welke lessen de Heere ons gegeven heeft. Houd u dan vast dat het blazen op de trompetten dus een geestelijke werkzaamheid is. Dat het een zaak is die de Heere heeft toebetrouwd aan de priesters, aan de zonen des Heren. Want kijk eens aan dat het samenkomen en het optrekken van het volk een zaak van de Heere zelf is. En dat hij dat laat doen door zijn geestelijke knechten, de priesters. En het zal u zijn, zo zegt de Heere, tot een eeuwige inzetting. Het is dus niet zomaar een bijzaak, maar het is een eeuwige inzetting. En daar sluit de Heere ook af in het 10e vers. Ik ben de Heere, uw God. Daarmee sluit hij deze goddelijke inzetting af. Het blazen op de trompetten, dat was onze eerste gedachte. We hebben gezien dat er een tweeërlei signaal is. We hebben gezien dat er een tweeërlei blazen is op de trompet. We hebben tenslotte gezien dat het een zaak is van de priesters. En dat het een eeuwige inzetting des Heren is. En dan brengt ons dat bij onze tweede gedachte. Er moet namelijk niet op geblazen worden alleen. Maar dat blazen, dat wordt ook gehoord. Want wij lezen in het 9e vers. En wanneer gij in het land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zo zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. En dan komt het, gemeente. Want niet alleen het volk hoort die klanken. En het volk gaat zich in gereedheid maken. Maar die trompetten, die klinken door. Die klinken namelijk door tot in den hemel. Zo lezen wij, want zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren. O, wanneer het volk dus benauwd wordt en de vijanden eraan komen, dan krijgen de priesters de opdracht om de bazuin aan de mond te zetten. En dan blazen zij in gebroken klanken. En dan betekent dat voor het volk, de vijand nadert. O, de benauwdheid is aanstaande. En de bazuinen die klinken, met gebroken klanken, alarm. De vijand is in aantocht. En het volk moet zich gereed maken om te strijden. Maar dan dat grote wonder. Niet alleen wordt er geblazen op die trompetten. Maar die trompetten, die klank klinkt op tot in het hemelhof. O, en dat geestelijk verstaan, gemeente, dan horen wij dat de dichter uitroepen in Psalm 44. Daar is dat geestelijke blazen op die trompet. En waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Waarom zou gij onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof nedergebogen. Onze buik leeft aan de aarde. Sta op ons te helpen en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Daar hebt u het geestelijk blazen op de trompetten. Heere, sta op, gedenk ons des ontfermers, want uw volk is in nood, de vijand is aanstaande. O, en dan wil de Heere zeggen, wanneer hij dit beeld gebruikt, dan zal het klinken der trompetten gedachtig zijn. Daarin zegt de Heere, ik ben als een koning gezeten in de hemel op mijn troon, en beneden is mijn volk in nood. En als dan de trompet klinkt, dan klinkt daarin de koning. Sta gij zelf op tot de strijd, want uw volk beneden op aarde is in grote nood. En dan moeten wij goed opletten, gemeente. Dat woord gedachtig zijn, dat heeft een geweldige inhoud. Want de Heere kan op tweeërlei wijze gedachtig zijn aan de mensen. De Heere kan namelijk in zijn toren en ongenoegen gedachtig zijn aan zijn volk. Zo moet Hosea dat verkondigen aan zijn volk. Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken. Hij zal hun zonden bezoeken. Daar heb je een gedenken des Heeren aan zijn volk. maar dan in toren en in gerechtigheid vanwege de zonden van het volk. Hij zal uw ongerechtigheid bezoeken en uw zonden gedenken. O, dan betekent dat de Heere komt in toren en dat de Heere zijn volk zal gaan kastijden. En dat is ook een gedenken van de Heere aan de zonden. En zo lezen wij dat ook in het Nieuwe Testament. Daar staat geschreven van het grote Babylon, dat het gevallen is. Zij is gevallen, het grote Babylon. En dan moet Johannes zeggen, gaat uit van haar, mijn volk, omdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, want zo moet hij vervolgen. Want haar zonden van Babylon zijn de ene op de andere gevolgd tot een hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachte geworden. Daar zien wij dus een gedenken des Heren in toren en grimmigheid over de zonden. Maar er is ook dat wondervolle, dat genadige gedenken van de Heren. Want als dan Noach in de ark is, en de ark wordt opgeheven, en er breekt water en storm en winden uit, en de ark die drijft daar eenzaam op de baren, dan lezen wij, en God gedacht aan Noach, en de wind en de wateren werden stil, en de ark mocht een vaste plaats op de aarde vinden. Dat was een gedenken des Heren in genade en in goedgunstigheid. En zo lezen wij dat ook van Hanna. Wanneer zij door Penina wordt neergedrukt. En wanneer zij haar nood heeft uitgeschreid voor de Heren. Dan lezen wij. En de Heren gedacht aan Hanna. En zij heeft van den Heren een zoon gekregen. Zo is er dus een tweelei gedachten van de Heren aan zijn volk. Een gedenken des torens en een gedenken des genades. En dat is het wat de Heer hier zegt aan dat volk. Wat er nood is, ik zal u des ontfermens gedenken. Want, zo vervolgt hij, gij zult van uw vijanden verlost worden. O, de Heer zal zelf opstaan tot de strijd. Als dan dat geklank van die trompetten doorgeklonken is in des hemels hof, dan staat er van de Heere, en ik zal dat gedachtig zijn, en ik zal u verlossen. O, en dan gemeente bemoediging, want dat woord wat hier de Heere belooft, aan dat volk in de woestijn, dat heeft de Heere vele eeuwen later waargemaakt. Dan is er een koning die de Heere vreest, en die zijn vinger mag leggen bij nummer 10. En die heeft het gezegd tot een Heere, Heren, als wij de trompetten des geklans aan de mond zetten, en wij roepen uit het alarm, de vijand nadert, Heren, dan hebt gij in nummer 10 beloofd, dat gij ons zult gedachtig zijn, en dat gij zult ontfermen over ons. Wie is die koning, die nummer 10 voor het aangezicht van de Heere mocht houden, als een belofte vele eeuwen geleden gegeven, maar waar hij op gepleit heeft wel. Leest u het maar eens mee. In 2 Kronieken 13, daar kunt u het lezen. Want daar zien wij de koning Abia staan tegenover Jerobeam de tweede. En het is een oneerlijke strijd. Want Abia, de koning van Juda en Benjamin, hij heeft 400.000 soldaten. Maar de Jerobeam de tweede heeft er 800.000. Oh, en hoe zul je dat ooit kunnen winnen? Als de vijand dubbel zo sterk is, dan wordt dat omkomen. Maar dan gaat Abia spreken. En dan gaat hij tot Jerobeam de tweede het volgende zeggen. Hij zegt, Jerobeam de tweede, jij bent een zoon van Jerobeam de eerste. Waarvan het woord des Heren zegt, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Jij bent in het voetspoor gegaan van die goddeloze koning. En ook jij hebt de priesters des Heren weggedaan. Jij hebt een eigenwillige godsdienst erop nagehouden. Jij offert bij de kalveren. Jij hebt de priesters des Heren weggedaan. Maar, zegt hij, wij in Juda mogen nog de ware dienst des Heren hebben. En daarom, zegt hij, zie, God is met ons aan de spits. En zijn priesters, hoort u het, met de trompetten des geklanks, om tegen u alarmgeklank te maken. Daar mag Abia uit zeggen, tot Jerobeam de tweede, jij bent van de Heere afgeweken. Jij hebt misschien wel een overmacht, maar wij hebben de levende God aan onze zijde. Wij hebben bij ons de priesters, die zullen blazen op de trompetten. En die zullen geklank des alarms maken en dan zal de Heere voor ons aan de spits treden, Jerobeam. O, wat een geloofstaal mocht Abia hier uitspreken. Maar dan moet u eens letten hoe de Heere dat gaat beproeven in het leven van Abia. Want als dan de strijd gaat ontbranden, dan blijkt Abia in een hinderlaag gelopen te zijn. Want zo lezen wij dat er een heimelijke achterlaag gemaakt is. Toen hij Juda omziet, zie, zo had zij de strijd voor en achter. O, Jerobeam was met velen voor, maar ook achteraan gekomen. En wat lezen wij dan? En zij riepen tot de Heeren en de priesters trompetten met de trompetten. En de mannen van Juda maakten alarmgeschrei. En het geschiedde, als de mannen van Juda een alarmgeschrei maakten, en de priesters bliezen op de trompetten, en ze uitriepen voor de Heere, Heere, wij vergaan tegen deze grote menigte. Heere, Heer, toch waarom zou gij niet opstaan tot de strijd? O, wat lezen wij dan? Maakte de Heere dat Israël voor het aangezicht van Juda geslagen werd. O, wonder van genade. Toen de trompetten van alarm geklank klonken en het volk dreigde overweldigd te worden, toen hebben de priesters geblazen op grond van nummer 10 en gezegd, Heere, gij hebt het al beloofd dat als op de trompetten naar uw eeuwige inzetting geblazen zou worden, Heere, dan zult gij opstaan, dan zult gij toch ons gedachtig zijn, ja, dan zult gij ons toch verlossen. En de Heere is een waarmaker van zijn woord, wat hij honderden jaren geleden aan Mozes en het volk beloofd heeft. Heeft hij het leven van Abia waargemaakt. En Jerobeam en zijn 800.000 mannen werden voor het aangezicht des Heeren geslagen. O, dat grote wonder, dat de Heere gedachtig is aan dat volk in de grootste nood. O, wat is het dan waar, dat hij welzalig is, die het geklank van die trompetten in zijn leven kent, die de trompet aan de mond gezet mocht hebben, Heere, wij zijn in grote nood, Heere, waak op tot de strijd. Maar die ook dat geklank van de trompetten kent, dat vreugdige klank, als de Heere in het midden is, o, als Hizkia weer de tempel in gebruik mag nemen en de eredienst mag herstellen, dan lezen wij. En Hizkia beval dat met een brandoffer op het altaar zou offeren. En ten tijde als nu het brandoffer begon, begon het gezang des Heren met de trompetten. O, en toen is dat lieflijke geklank samen met de reuk van de altaren opgestegen. En toen heeft God ook, zoals hij beloofd heeft in het 10e vers, dat volk in genade aangezien. Toen hij hoorde het geklank des lofs en de offeranden hem werden geofferd, toen heeft de Heere aan Hizkia en zijn volk de weldaden bewezen die hij beloofd heeft. En daarom, welzalig is het volk dat uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 89, het 7e vers. Gelukzalig is het volk dat het geklank van deze zilveren trompetten kent. Zo heeft de dichter uit Psalm 89 opgezongen. Maar zal er misschien een jongen onder mijn midden zeggen, maar die trompetten die zijn al lang vergaan. En de oud-testamentische bedeling is toch voorbij gegaan. En ik hoor die trompetten toch niet meer klinken. O, zeker, die trompetten klinken nog steeds. Die twee zilveren trompetten klinken nog. Want wanneer klinken die? Wel, dat mag de profeet Jesaja al zeggen. En luistert u maar mee wat hij zegt uit Jesaja 58, het eerste vers. Roep uit de keel, houd niet in. En verhef uw stem als een bazuin. En verkondig mijn volk een overtreding. En het huis van Jacob hun zonden. Daar hebt u die alarmtrompet die Jesaja moet laten klinken. Verhef uw stem als een bazuin. En verkondig mijn volk hun zonden en hun overtredingen. Zo wordt de bazuin aan de mond gezet en klinkt het over de gemeente. Wanneer zij voor de Heer een aangezicht verschenen is. Alarm, want de vijand is een aantocht. Dan wordt er uitgeroepen over de zonden en de ongerechtigheid. Dan wordt er aan het volk verkondigd dat de Heere komt om de zonden te bezoeken. Dan wordt in die bazuingeklank gehoord, waak op, gij die slaapt, sta op uit de doden. O, dan wordt die alarmtrompet aan de mond gezet en wordt het uitgeroepen. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dan wordt door die bazuin aan de gemeente verkondigd, de nood waarin u verkeert. Dan wordt alarm geblazen, ontwaak toch, maar nog een ogenblik en je zult voor eeuwig in de hel komen. O, dan maakt die alarmtrompet gebroken klanken over de gemeenten. Zeg Jeruzalem, zeg Jacob, zeg mijn volk in ongerechtigheden aan. Zeg mijn volk dat er een gedenken des storens bij mij is. Zeg dat ik in grilligheid over mijn volk ontstoken ben vanwege haar zonden. Gemeente, heb je zo die zilveren trompet al eens in uw leven horen klinken. Die trompet die het uitgeroepen heeft,
De vijand is daar. Die trompet die u deed ervaren de benauwdheid van uw ziel. O God, daar zijn de vijanden gekomen. Het water is er aan de lippen gekomen, Heere. Ik dreig om te komen, verzwolgen te worden. O, maar daar is ook het blazen van die andere trompet. Zoals we dat lezen in Jesaja 27. En het zal geschieden te dien dagen. Dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. En dan zullen die komen die in het land van Assur verloren zijn. En de heengedrevenen in het land van Egypte. En zij zullen dan Heere aanbidden. O, daar is ook die lieflijke bazuin des evangelies. Die verkondigd wordt dat er nou genade is voor verlorenen. Dat er nu genade is voor heengedrevenen. O, heb u die bazuin des evangelies al gehoord? Heb u al gehoord dat er nou nog een medicijnmeester is? Dat er nou nog in Gilead balsem is voor de grootste wonden? Heb u het vanmorgen al gehoord? Die medicijnmeester, hij is er. Om die bloedvloeiende vrouw nou te genezen. Enerzijds dat werken en omkomen. Dat blazen op de bazuin vanwege de onreinigheid. Maar ook het blazen op de bazuin. En deze van Jezus horende. O, dan klinkt over de gemeente de evangelie bazuin. Er is nog een weg der ontkoming. Christus, hij is gestorven op het kruishout van Golgotha tot vergeving der zonden. En zo mogen die beide trompetten klinken in het midden van de gemeente. En dan een woord tot uw broeders ouderlingen. Wie moeten die trompetten nou aan de mond zetten? Dat zijn wij. Wij zijn door de Heere geroepen als de priesters in de dagen van Aaron. Om de bazuin aan de mond te zetten. Zult u de gemeente waarschuwen, broeders. Als je straks weer in de huis bezoeken komt. O, dat je de bazuin, de staccato klanken. Het alarmgeschreeuw, o gemeente. Als dat ze angstdragers in uw woning komen. En dan zie je trompet bij zich en zullen ze het u verkondigen. Indien gij u niet bekeert, ge zult voor eeuwig omkomen. En zult u dan niet verharden tegen die boodschap. Want zij moeten dat doen in de opdracht van de koning der koningen. Het zal u zijn tot een eeuwige inzetting, want ik ben de Heer uw God. Zij zullen voor de Heere verantwoording moeten afleggen of dat die bazuin van het oordeel helder geklonken heeft, niet alleen van de kansel, maar ook in de huizen. O, zult u dan buigen wanneer u die trompet hoort? En zult u het zeggen, o God, verlos mijn ziel. O God, ik moet het aanvaarden, het is waar. Het is waar, Heere, wat ze zeggen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig, Heere, ik heb het verdiend. O, als die bazuin gaat klinken, en die bazuin verkondigt u dat u midden in de dood legt, zult u dan niet in vijandschap ontbranden, als hij in de naam van de koning de bazuin aan de lippen zetten? Maar, o, oh, en dat is ook zo'n verantwoordelijk werk, zult u ook de evangelie bazuin aan de mond zetten, broeders, ouderlingen. In naam van de koning vraag ik het u. Zult u ook die bazuin aan de mond zetten en zult u aan een arme verslagen zondaar verkondigen dat er nou nog heil en behoud is voor de verdreven in Egypte. En voor de verlorenen in Assur zal die bazuin een geklank maken. Kom dan. Want hij is er voor de grootste der verloren zondaren. O, dat ook als het winterwerk gaat beginnen. Hier van de kansel, maar ook in de huizen. Die twee bazuinen gehoord mogen worden. Van wet en evangelie, opdat er een volk naar de inzettingen van de Heere zou mogen worden gewijd. Maar dan ook die heerlijke belofte gemeente. Dat als de angstdragers getrouw zijn in de bediening. En het volk eerlijk waarschuwen voor al de vijanden. Maar ook de lieflijke bazuin mogen aan de mond zetten. Dan zegt de Heere, zal ik uwer gedachtig zijn. O, dan wordt dat geklank gehoord. van den hemel vandaan. Als daar een zondaar zijn alarm uitroept tot God en zegt, o God, ik heb het gehoord, Heer, zou u nou nog naar mij willen omzien? Als die bazuinen waaruit aan de mond gezet wordt, dan zal de Heer aan dat volk gedenken. En zei de Heer, ik zal u verlossen, o, dan zal hij, die arme zondaar, die ontwaakte zondaar, die dat geklank gehoord heeft, zal hij verlossen, ja. Dan zal ook zeker zondaar dat mogen ervaren wat de dichter zegt. En wat die bloedvloeiende vrouw nog leren moest, namelijk om de bazuin van lof aan de mond te zetten. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Om hem dan de loftrompet te mogen aanheffen. Zoals Psalm 116 zegt, ik zal in uw naam met dank erkentenis verheffen al mijn geloof te brengen. Zal liefde en lof voor u dan nog vermengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Al die trompetten, die zilveren trompetten, ze klinken nog. Dat u toch dat geklank mocht kennen in uw leven, o. Die klank die het oordeel aan, zeg maar ook. Dat geklank dat u behouden is verkondigd. Geliefde gemeente, we gaan eindigen. Kent u nu dat geklank waarvan de dichter zegt, hoe zalig is het volk dat naar dat geklank mag horen. Waarom is dat volk zalig? Wel, ze is zalig omdat ze nog eenmaal zal ze straks dat bazuingeluid horen. Die bazuinen zullen straks nog eenmaal klinken. En dat zal zijn, zo zegt de Heere. En ik zal mijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen ze uitverkoren en bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere uiterste. En zo mag ook Paulus het zien, dat nog eenmaal de bazuin zal klinken bij de wederkomst van Christus. Dan zal het zijn, in een punt des tijds, in een ogenblik, als de bazuin zal slaan en klinken, en dan zullen de doden onverderfelijk worden opgewekt. Wie zullen dan opgewekt worden? Wel, die dat geklank der bazuinen reeds hier in hun leven hebben gekend. En daarom gaan wij uit elkaar, gemeente, met die vraag mee naar huis. Hebt u het geklank van deze zilveren trompetten reeds vernomen in uw hart? Dan zult ge zalig zijn, want straks als ge nedergedaald zijt in het graf, en ge daar ligt te wachten tot uw koning komt, dan zal hij komen met het geklank der bazuin. En dan zult gij, wanneer ge in het graf ligt, nog eenmaal horen de klank van de trompetten. En dan zal uw graf open gaan en zult ge opstaan en op de wolken uw koning tegemoet. Dan zult gij geen onbekende God ontmoeten. Dan zult gij geen onbekend geklank horen. Want dan heb je dat geklank gehoord in uw leven. Maar wee u, als je oren hebt toegestopt voor het geklank der bazuinen. En je hebt niet willen luisteren naar de prediking. Niet willen luisteren naar de vermaning. En niet willen luisteren naar de lieflijke lokkingen van het evangelie. Dan zal ook eenmaal door u het geklank van de bazuin gehoord worden. Maar dan is het voor eeuwig te laat. Want dan zal dat geklank aankondigen. Grijpt hem en werpt hem in de eeuwige verlorenheid. Want gij hebt niet willen dat de koning over u zou zijn. Gij hebt niet willen luisteren naar het geklank van de trompetten. Toen het in Barendrecht geklonken heeft van de kansel. Bekeert u, bekeert u. Toen de ouderlingen aan uw harte deur geklopt hebben. In naam van een koning en een zender. En het u toegezegd hebben, bekeert u. Want waarom zou gij sterven? God heeft lust in uw bekering. Maar u hebt geen lust in de bekering gehad. U hebt niet geluisterd naar de zilveren trompetten. Daarom weg van mij. En zal die geklank van die trompetten uw eeuwige ondergang inluiden. Daarom, geliefde gemeente, bid de Heere, open mijn oren, omdat ik het geklank van dat geluid zou mogen horen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo hebben wij een ogenblik mogen luisteren naar die inzetting Gods vanuit het Oude Testament. En dan hebt gij gezegd, Heere, dat het een eeuwigdurende inzetting zal zijn voor het huis van Aaron. Heer, en nu hebt gij ook in het Nieuwe Testament de ambten gegeven, omdat zij de trompetten aan de mond zouden zetten. Heer, wat een verantwoordelijkheid voor alle ambtsdragers, ook hier ter plaatse, dat zij de bazuinen aan de mond zullen zetten, en dat de bazuin geen onzuiver geluid zal laten horen, maar dat er eerlijk gesproken wordt van kanselen op huisbezoek. Heere, maar wij bidden u, geef geopende oren om dat geklank te mogen horen, want dat volk weer ogen en oren voor deze trompetten geopend zijn, dat is een zalig volk, Heer. Want die hebben hun veroordeling leren kennen, maar hebben ook uit die trompet gehoord hun vrijspraak, dat gij hen zult gedenken en dat gij hen zult verlossen uit al de nood. Heere, wat een wonder als die trompetten in ons leven mogen gaan klinken. Maar wij hen die dat geklank niet kennen, o God, wil nog hun oren openen voor het te laat is. Want die trompetten zullen in ons leven nog eenmaal klinken op de dag van uw zalige wederkomst. O Heere, doe uw kerk naar die dag verlangen. Kom spoedig, Heere, ontwaak over uw kerk. Wilt gij zo het zondige van deze dag genadiglijk vergeven? Ga gij met ons de nieuwe week in. Verlaat ons niet. Wil ons sterken op de plaatsen waar gij ons gesteld hebt. Op ons werk, in ons gezin. Als we ouder zijn, misschien in eenzaamheid. Als we alleen zijn, Heere, ga gij met ons. Ook als we straks misschien in de stilte van ons huis zullen komen. Verlaat ons dan niet. En geef ook dat het woord wat in deze dag gesproken is nog een rijke zegen mag hebben. Zou onverdiend zijn. We hebben het niet verdiend, Heere. Maar zou gij het nog willen doen? Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte uit Psalm 98. En daarvan het derde vers. Doet bij uw harp de psalm en horen uw juichstem, geef den Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank, dat zeer een huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Zingen wij Psalm 98 en daarvan het derde vers. Satan heen, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.